Venlo.
Jan van der Putten met het NOS Journaal. Australië kampt met hevige bosbranden. Die breiden zich al maar uit door de sterke wind en de hoge temperaturen. Premier Albanese waarschuwt voor extreme en gevaarlijke weersomstandigheden. In de zuidwestelijke staat Victoria zijn zeker 50 brandhaarden. De noodtoestand. Ook in de aangrenzende staat New South Wales is het brandgevaar groot. In de miljoenenstad Sydney kan het vandaag 43 graden worden. Slachtoffers van branden zijn er voor zover bekend niet. In het noorden van het land heeft het openbaar vervoer ook vanochtend last van de winter. In Groningen en Friesland vallen treinen uit door kapotte wissels of treinstellen, staat op de website van NS. De bussen in het noorden blijven tot zeker dit moment binnen. Q-bus dacht om 9 uur weer te gaan rijden, maar vindt de omstandigheden op de weg nog niet betrouwbaar genoeg. De meeste sportcomplexen in Tilburg zijn weer open, meldt de gemeente. Twee dagen geleden moest alles dicht vanwege sneeuw en ijs op het dak. In Utrecht zakte woensdagavond het dak van een sportcomplex in, vermoedelijk door sneeuw. In Tilburg blijven alleen de Irene Wüst ijsbaan en zwembad Reeshof voorlopig dicht. De politie Oost-Nederland heeft rond kerst waarschuwingsbrieven gestuurd naar ruim 1000 verkeersovertreders. Er stond in dat het rijgedrag zorgelijk is en dat het moet verbeteren, meldde Omroep Gelderland. 230 mensen kregen afgelopen jaar 6 bekeuringen of meer. In één geval kreeg iemand er 19. Weggebruikers met een brief worden komend jaar extra gecontroleerd. Bij een nieuwe overtreding moeten ze op cursus bij het CBR. Het weer in het hele land code geel voor plaatselijke gladheid. Vanuit het noorden zon en overal droog. En bij een stevige noordoostenwind blijft het licht vriezen. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met gladheid door sneeuwresten en bevriezing van nat wegdek. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A59 naar Den Bosch bij Waalwijk. En daardoor sta je een kleine 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
Timmermans Carnaval presenteert een magische vastelovend. Meer dan 5000 kostuums en ontzettend veel schmink en accessoires. Kom het beleven bij Interchalet in Horst en bij Stoks in Remunt.
Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
Omroep Venlo, 96.9 FM.
De Eurotonde.
Dit is Omroep Venlo.
Het is zaterdag 10 januari 2026. Het was even haasten om de top 5-5 te aftrappen, om daarna gelijk aan de bak te gaan. Maar de nieuwjaarsborrels en het handenschudden zijn zo goed als achter de rug. Dus tijd om er weer volop tegenaan te gaan. Ook in de rotonde. Wat ons te wachten staat zijn in ieder geval de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar. Door middel van debatten zal de rotonde hier aandacht aan gaan besteden. Verder natuurlijk onze thema's op het terrein van politiek, cultuur en wat dies meer zei. We gaan het zien. Vandaag veel aandacht voor cultuurhistorie. Delfeld bestaat 700 jaar. Althans, de eerste vermelding in de annalen was van 1326. We gaan erover praten met Twan Ernst, cultuurhistoricus en lid van de heemkundevereniging Tegelen Belfeld.
Maas en Zwalmdal.
Maas en Zwalmdal. En Lucienne op het veld, voorzitter van de dorpsraad en initiatiefnemer van Trots op Belfeld 700 jaar. We gaan er straks dieper op in. Ook aanwezig zijn Hans Huis van het wijkoverleg Blerik en Jan Titelaar. Met hen gaan we het hebben over de archeologische vondsten in Blerik. Bij de reconstructie van de Antoniuslaan werden fundamenten gevonden van de rond 1100 gebouwde Lambertuskerk. Het wijkoverleg ontwikkelt initiatieven om deze belangrijke vondsten in de belangstelling te zetten. Welkom allemaal. Twan, aan jou een korte vraag, kort antwoord graag. Belfeld, waar komt die naam vandaan?
Ja, dat is een hele goede vraag en die vraag is ook al vaker gesteld. Maar het is niet helemaal duidelijk, zeg maar. De meeste deskundigen zijn het erover eens dat het eerste deel, bellen, eigenlijk staat voor wit. En het veld, ja, spreekt eigenlijk een beetje voor zichzelf. Dat zou eigenlijk dus witveld betekenen. Dus ja, dat is eigenlijk de verklaring die de meeste deskundigen daaraan kennen.
Dan weten wij dat ook. Goed, voordat we verder gaan, we hebben ook weer een columnist. Dat is Geert Rutte. Geert, waar ga jij het over hebben?
Ja, ik ga het over iets heel anders hebben, namelijk werk en inkomen en vrije tijd.
Oké, okay, ja. We gaan het horen.
Jo.
En vanaf vandaag mag ik de presentatie helemaal alleen doen. Peter heeft besloten ermee te stoppen. Hij heeft dat 25 jaar gedaan en hij vond het lang genoeg. Voordat we verder gaan, gaan we naar muziek. En wel naar de meest belangrijke blueszanger van Limburg. Weten jullie waar ik het over heb dan, Lucienne?
Arno Adams.
Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. De grote Belfeldse zanger. Begonnen bij Take It or Shake It. Het was een van de grote band die allerlei koffers brachten. En vanaf eind jaren 90, 97, 98 geloof ik, begon die voor zichzelf. Eerst Engelstalig en daarna Limburgs. En we gaan horen naar het nummer De Meulen.
Van toen wisten met een tiet geen rood. Binnen een tuin daar werken zich van de knaak de ganse dag goed en nood. En in gedachten kregen de meetjes alles soort. We geloofden in een easy rider, peace and love. We hadden ons moe. We waren niet meer af te koelen. Door een belwind rondom de muur. Rondom de muur, woonde daar in uw vaart. Dat is natuurlijk Bonaparte. Maar wie in België? We hadden ons meulen. En we waren niet meer af te keulen. Door een België.
Dat was De Meulen van Arno Adams van de CD Ik weet dessen der bus, gemaakt in 2004. De Meulen, Twan, zegt dat jullie iets?
Ja, dat zegt me wel iets, maar dat was net voor mijn tijd. Ik ben er ook nog te jong voor.
En jullie kennen?
Nee, hetzelfde. Hetzelfde bouwjaar als Twan is ook voor mijn tijd.
Oké. Ik heb begrepen dat het een jeugdsociëteit, een jeugdcafé was op de plek waar nu geparkeerd wordt bij de supermarkt.
Muldersplein, ja.
Muldersplein. En dat veel ouders dachten, daar is het niet helemaal kosher. Mijn kinderen mogen er niet naartoe. Maar daar gingen wel veel Belfortse kinderen naartoe. Wellicht stiekem.
Inderdaad, het is ook maar heel kort bestaan, volgens mij, van 1970 naar 1976. En daarna is de jongere sociëteit die er zat naar de Hamer verhuisd. Ja. Toen was het een beetje gedaan met de vrijheidspleit, denk ik.
Ja. Maar ik begreep voor heel veel jongeren in jeugdigen in Belfeld heel belangrijk geweest. Maar Belfeld, als we 700 jaar Belfeld, 1326. Wat moeten we ons, als we ons in gedachten terug verplaatsen naar die tijd, wat moeten we ons dan bij Belfeld voorstellen?
Nou ja, goed, de gemeente Belfeld, zeg maar, zoals we die tot 2000 kenden, die bestond in feite nog niet. In feite was Belfeld gewoon bestond gewoon in een aantal woonkernen, zeg maar, Belfeld aan de Maas. Maar dat was maar heel klein, gewoon een aantal boerderijen, niet meer dan 10 huizen. En dan had je Nagelo in het noorden van Belfeld. Dat was eigenlijk een stuk groter, een agrarische nederzetting. En dan had je verder nog wat verspreide boerderijen in het zuiden van Belfeld. Maar ja, Belfeld was heel lange tijd onderdeel van het ambt Montfort, maar was gewoon veruit het kleinste dorp, zeg maar.
Maar wie regeerde er in die tijd? Was dat de hoe noem je die, van ambt Montfort?
Ja, goed, Belfeld viel onder de ambt Montfort. En de ambt Montfort was gewoon onderdeel van het graafschap Gelre, zeg maar. Dus toen die eerste vermelding in 1326 werd gedaan, was Belfeld onderdeel van het graafschap Gelre.
Maar het was dus een heel dun bevolkt gebied.
Dun bevolkt agrarisch. Boerderijen lagen daar, ja.
En op een gegeven moment komt daar een verandering in.
Ja, goed, de belangrijkste verandering is eigenlijk, zeg maar, die gebeurde in de 16e eeuw. Kijk, Belfort was viel eigenlijk onder, kerkelijk gezien onder Tegelen, was samen in parochie. Maar Tegelen werd in de 16e eeuw ketters. Dus,
Wat werd Tegelen?
Ja, daar zat
dat
een
moet
aantal
je even uitleggen, Twan.
Nou goed, kijk, die streek was natuurlijk katholiek. En je weet wel, de 80-jarige oorlog was onder andere ingegeven door de weerstand, zeg maar, tegen de katholieke kerk. En in Tegelen zat een ketterse pastoor. En die zeg maar het Calvinisme aanhing. En ja, dat was eigenlijk een beetje de reden dat Belfort zich daar tegen ging zetten. En de mogelijkheid aangreep om een eigen kerk te stichten. En vanaf dat moment zie je dat Belfort gewoon als zelfstandige gemeenschap gaat functioneren.
En die kerk, waar kwam die te staan?
Die stond gewoon in het midden in het dorp.
Op de plek waar nu de kerk ook staat?
Nee. Die kerk stond aan de Maas. Nu ligt nu nog het oude parochiekerk. Ja.
Want in de stukken staat dat een van de onderdelen van Belfeld was het dorpje Belfeld, of het gehucht Belfeld aan de Maas.
Ja, dat klopt. Ja. Als je in die oudste vermeldingen, zeg maar, in de middeleeuwen, als men dan spreekt van Belfeld, dan bedoelt men echt de kern aan de Maas, zeg maar. En niet wat ik al zeg van de gemeente Belfeld, maar alleen puur de kern, zeg maar. En daarom zie je ook bijvoorbeeld, als het gaat om Gelo, wordt gewoon Gelo genoemd. En niet Gelo in Belfeld, maar gewoon.
Ja. En Gelo is de omgeving van het kapelletje van Gelo.
Ja, dat is zeg maar het noordelijke stuk van Bijlveld, zeg maar. En dat was agrarisch gezien ook veel belangrijker, omdat daar veel meer gronden bij lagen. Ja.
En daar zaten ook de dikkere boeren?
Ja, daar lagen een aantal belangrijke boerderijen inderdaad, ja.
Zoals?
Een van de belangrijkste boerderijen die lag langs de Kapelweg. Omdat dat ook de verbindingsweg was met de Maas. Want aan de Maas, bij de Mergelstraat, daar lag een los- en laadplaats. En daar was ook een verbinding door het Meerlebroek richting Gulik, zeg maar.
Meerlebroek is het stuk richting...
Dat is tegen de Stijlrand aan.
Richting Reuver.
Nee, dat is de oostflank van Bijlveld.
Okay.
Aan de voet van de Stijlrand, zeg maar. Het was een groot weidegebied, erg moerassig. En eigenlijk puur alleen maar extensief gebruikt als weidegrond of om turf te steken.
En vanuit dat verhaal ontstaat op een gegeven moment het Bijlveld zoals het nu...
Ja, op een gegeven moment blijkbaar, wat ik al zei, in de 16e eeuw zie je dat een eigen parochie werd. En Glo, Bijlveld en ook de broekkant, zeg maar, waar die meer het zuidelijke deel van Bijlveld, dat werd toen één geheel en ontstond gewoon ook een eigen dorpsgemeenschap voor dat gebied.
En dat noemden ze dat had ook zelfbeschikkingsrecht?
Ja, op een gegeven moment wel. Ja, ik kreeg een eigen dorpsbestuur. In de 16e eeuw zie je dan ook dat die naam heet dan ook Bijlveld en Glo. Maar na een bepaalde periode zie je dat alleen maar Bijlveld genoemd werd, zeg maar. Ja.
Oké, Lucien, jij komt uit Bijlveld?
Nee, ik ben oorspronkelijk uit Zaandam. Dat horen jullie natuurlijk gelijk. Ik ben wel op mijn 9e in Bijlveld komen wonen.
Ik hoorde je straks anders goed plat praten.
Ja, als ik een borrel op heb, dan lukt dat heel goed.
Maar die heb je niet op.
Ik zing wel alle vastelovensliedjes mee. Maar ja. Ik ben vanuit de stad en dorp Bijlveld gekomen. En ook wel echt thuis gekomen. Ik ben er helemaal gezetteld. En ik vind het ook heel fijn om in Bijlveld te wonen. Ik zou er ook nooit meer weg willen.
Waar we het nu over hebben, de geschiedenis van Bijlveld. Is dat jou bekend?
Ja, is me zeker bekend. Ik vind het ook heel interessant om te weten. En ik ben ook lid van de heemkunde. En ik vind het ook zeer interessant om de geschiedenis van Bijlveld te bestuderen, zeg maar. Ik vind het leuk om te weten.
En jij zelf woont ook in Bijlveld?
Ja, ik ben daar geboren en getogen en ik woon daar nog altijd, ja.
Een echte Bijlveldse jong?
Zeker.
Oké.
Jan, mag ik eens vragen, is Bijlveld van begin af aan, dus zeg maar na de Napoleontische tijd, direct een zelfstandige gemeente, ja. Of is dat...
Bijlveld is inderdaad in 1800 een zelfstandige gemeente geworden,
ja. Napoleon, ja.
Tot aan 2000, ja.
Ja. En in die tijd, over hoeveel inwoners praten we dan?
Ja, ik zeg al, Bijlveld was eigenlijk qua dorpen heel klein. Volgens mij hadden ze in de Franse tijd zo rond 350 inwoners.
Dus toen het een zelfstandige gemeente werd, was het een klein dorpje? Het
was een heel klein dorpje, ja. Maar eigenlijk door de kleiwarenindustrie die in de loop van de 19e eeuw opkomt, begint het dorp wel heel sterk te groeien, zeg maar. En die groei zet zich voort tot in de 60er jaren van de 20e eeuw.
Maar is bij jou bekend, of bij jullie bekend, waarom dat het een zelfstandige bestuurseenheid werd? Want zo'n dorpje van 350 inwoners hadden ze ook bij Tegelen kunnen voegen of bij Reuver.
Ja, goed. Hoe dat precies verlopen is, weet ik niet. Maar in principe in de Franse tijd is de keuze gemaakt dat Bijlveld, zeg maar, als zelfstandige gemeente kon functioneren. Dus, maar het leuke is, in het begin van de Franse tijd, tussen 1795 en 1800, maakte Bijlveld en samen met Bezel deel uit van één gemeente Venlo. Dus toen was het één grote gemeente Venlo.
Dat was mij helemaal onbekend. Ja, ja. Dus eigenlijk hoeven we allemaal niet zo'n pijn te hebben dat in 2001 Tegelen en Bijlveld bij Venlo gevoegd zijn.
Nou ja, als je kijkt hoe de verhoudingen toen lagen, was het wel anders. Want ja, die Fransen waren niet zo slim. Die hadden iedereen, elk dorp, een eigen stemrecht gegeven. En dus Bezel en Bijlveld samen hadden dus twee stemmen en Venlo maar één stem. Dus dat gaf wel een beetje een heel andere verhoudingen weer.
Problemen.
Ja, misschien is dat wel de reden waarom Bijlveld en Bezel wel zelfstandig zijn geworden.
Ja. Op een gegeven moment, je hebt het over de groei van Bijlveld, de komst van de keramische industrie, die daar een hele grote invloed op heeft gehad. Die komst van die keramische industrie, in welke tijd was dat?
Ja, goed. Volgens mij de eerste pannenshop in Belfort. Dat was in, die is in 1868 opgericht. Maar eigenlijk de echte groei van die keramische industrie zie je pas aan het einde van de 19e eeuw. Er wordt Janssen Dings en de fabriek van Hoeben en Steeg, in Belfort beter bekend als de Gras, die worden dan gesticht. En dat zijn meteen hele grote bedrijven, zeg maar, die echt tientallen arbeiders in dienst hadden.
Die produceerden stenen, dakpannen?
Ja, Janssen Dings produceerde dakpannen en Hoeben en Steeg die produceerde dakpannen en grasbuizen. Ja.
En waar haalden zij de klei vandaan?
Ja, die klei die kwam gewoon uit Belfort. Dat is ook een van de redenen waarom die fabrieken daar gevestigd werden. Die klei lag op het hoogterras en die kleigroeven waren dus op het hoogterras gevestigd en verbonden met smalspoorlijnen naar de fabrieken in Belfort.
En die klei die daar ligt, is dat dezelfde als waar ze tegelen altijd de tegelenklei noemen?
Ja, helaas heet dat ook in Belfort
de
klei van Tegelen, niet de klei van Belfort.
Ja. En dat zijn vooral de groeves die ook bovenop de stijlrand liggen? En...
Ja. Tegenwoordig is er nog maar één groeve, die is in Belfort, wordt hier nog geëxploiteerd. En zoals het er nu uitziet, gaat die waarschijnlijk dit jaar sluiten. Dus is de enige plek waar nog de klei van Tegelen gewonnen wordt.
Maar keramische industrie hebben we ook niet meer in Belfort?
Nee.
Helemaal verdwenen?
Met de sluiting van de Graas in 2014 is het laatste keramische bedrijf daar gesloten, ja.
En dan hebben we nog wel wat herinneringen in het Belfort van nu?
Zeker, er zijn zeker nog herinneringen aan. Niet alleen de kleigroeves, maar ook qua gebouwen zijn er nog overblijfselen. En op het keramiekterrein is ook een verwijzing gemaakt naar het keramische verleden, zeg maar, van Janssen Dings.
Oké, maar die nieuwe wijk daar, als je de Julianenstraat bij de Hamer, daar tegenover liggen nog wat oude gebouwen en oude huizen. Dat zijn nog restanten van de keramische industrie?
Ja, dat klopt. Ja. Tegenover de Hamer ligt de voormalige directiewoning. Er zitten ook nog wat bedrijfsgebouwen aan. Onder andere een oude machinehal uit 1895. En dat is gelukkig bewaard gebleven.
Oké. 2001 houdt Belfort als zelfstandige gemeente op te bestaan. En wordt het onderdeel van de gemeente Venlo. Dat was nogal een plotselinge gebeurtenis.
Ja, in de eerste voorstellen was Belfort niet betrokken bij de herindeling. En... toen Tegelen opgeslokt dreigde te worden door Venlo. Toen heeft men plotsklaps besloten om Belfort er ook maar bij te nemen.
Ja. Ja, ik zat toen in de gemeenteraad in Venlo. En wij wisten eigenlijk ook nergens van. Want dat is toen per amendement door de Tweede Kamer zo vastgesteld. Eigenlijk heel plotseling, zonder voorbereiding.
Ja, daarom had Belfort ook weinig kans om zich... zich daartegen te verzetten, omdat het pas heel laat bekend werd dat Belfort ook heringedeeld ging worden. Ja.
Lucienne, heeft Belfort er spijt van, denk je, dat ze bij Venlo zitten?
Ja, spijt van. We hadden eigenlijk weinig te vertellen, laat ik het zo zeggen. Maar er zijn wel meerdere beslissingen voor Belfort genomen in het verleden... waar, die ons dorp eigenlijk niet heel goed hebben gedaan.
Niet goed?
Nee, niet altijd.
Noem eens een voorbeeldje.
Nou, we hebben bijvoorbeeld geen echt dorpscentrum meer. Destijds ooit na de oorlog is besloten om de kerk te verplaatsen.
Maar dat heeft Belfort zelf gedaan, hè?
Ja. Ik zei beslissingen in het verleden. Dus niet alleen van gemeente Venlo. Maar er komen ook heel veel goede dingen uit voort. Ja. En ik denk dat we ons vooral moeten focussen op de positiviteit. We moeten er toch iets van maken.
En een van de positieve dingen is de hele activiteitenreeks en volgend het jubileumjaar, daar gaan we na de muziek op in. We gaan eerst naar muziek en wel naar de Golden Earrings met een S achteraan. The Sound of a Screaming Day, een nummer over het begin van de werkdag.
But listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming day. Who asked to live with you, anyway? Sun is going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning. And near and far you can hear the sound of the working journey. Listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming day. Who asked to live with you and me in any way? Listen to the sound of a screaming day.
dit was The Sound of a Screaming Day van de Golden Earrings. Overigens een heel belangrijk nummer in de geschiedenis van de Golden Earrings. Want dit is eigenlijk, het nummer is eigenlijk aanleiding geweest om Barry Hay als zanger binnen de Golden Earring te halen. Want hij vond het zo'n geweldig nummer dat hij enthousiast reageerde. Ondanks het feit dat hij eigenlijk al in gesprek was met, luister wel, Shocking Blue.
Shocking Blue.
Om daar als zanger te gaan functioneren. Maar hij liet Robbie Verleeuwen in de steek en ging naar de Earring. Ja. En vlak daarna ging de Esther af, werd het Golden Earring. Geert, aan jou de eer.
Ja, ik heb het ook over de Working Day, maar dan iets anders. In de Volkskrant van 27 december las ik een mooi artikel die ik voor deze column heb gebruikt. Zit het kapitalisme in de menselijke natuur ingebakken? Of is de mens door het kapitalisme geconditioneerd? Ik denk dat laatste. In 1930 moesten de mensen nog 60 uur werken om te kunnen voorzien in de primaire materiële behoeften. Eten, drinken, kleding en wonen. Maar nu zouden we aan 15 uur werken ruim voldoende hebben. Maar naast de essentiële materiële behoeften zijn er ook relatieve behoeften. Al in 1930 noemde de Britse econoom John Maynard Keynes deze relatieve behoefte de consumptie die ons het gevoel geeft superieur te zijn aan de mensen om ons heen. Een mooier huis, grotere auto, duurdere wijn of vakantie. En toen al voorzag Keynes dat deze bestens onverzadigbaar konden blijken te zijn en dus veel meer arbeid zou vereisen dan die 15 uur. De Britse econoom Richard Layard gaat in zijn boek Happiness dieper in op die visie van Keynes. De meeste mensen wedijveren niet met anderen om vrije tijd. Maar bij inkomen ligt dat anders. Geld speelt in de sociale vergelijking met familieleden, collega's, vrienden, buren een grote rol. Een stijging van het inkomen van andere mensen doet afbreuk aan uw geluk. Dat mensen zich niet rivaliserend gedragen als het gaat om vrije tijd, maar wel als het gaat om inkomen en de bijbehorende consumptiemogelijkheden, verstoort een gezonde economische ontwikkeling. De hang naar consumptie om anderen de loef af te steken is sterker dan de verlangen naar meer vrije tijd. Als die artificiële intelligentie, AI, doet wat de op de kapitaal belustigde investeerders erin zo vurig hopen, namelijk taken van mensen overnemen om zo goedkoper te kunnen produceren, zal de productiviteit toenemen en het nationaal inkomen groeien. Overigens zal door de gigantische energieverslinding van AI de groei van het nationale inkomen heel beperkt zijn. Als door die grootschalige invoering van AI taken van werknemers worden overgenomen, moeten we niet verwachten dat mensen minder tijd zullen besteden aan werk. Het economisch probleem mag dan wel zijn opgelost, maar het economisch-psychologie-vraagstuk is nog levensgroot. Voor jezelf kun je daarom zelf veel beter een vergelijking maken met mensen die het slechter hebben dan jij, en niet met mensen die het beter hebben dan jezelf. Neem genoegen met consumenten en met meer vrije tijd voor persoonlijke ontwikkeling. Laat dit voor 2026 voor uw ultieme voornemen zijn. Veel wijsheid, gezondheid en geluk daarbij toegewenst.
Dankjewel, Geert. Geert, je had het over 15 uur productieve uren.
Ja, werken.
Zou voldoende zijn.
Sorry?
Dat zou voldoende zijn als,
als je zegt, ik heb genoeg aan werk, wonen, eten en drinken. En je werkt 15 uur, maar je hebt dus al die dure vakanties, ja. Noem maar op. Geen dure auto. Ik laat het weg. Ik wil niet zeggen geen auto. Dat kan, maar gewoon, ik doe het met minder. Dan kun je met 15 uur.
Dus eigenlijk de basisvoorzieningen.
Waarom moet je een tv hebben van 13 vierkante meter zo ongeveer dus tegen de wand?
Eigenlijk heb je,
een kleine.
Eigenlijk zeg je, we hebben een aanbod wat veel te groot is.
De mens wordt zo gehersenspoeld door reclames van dit en dit moet je hebben, want anders ben je niet gelukkig.
Okay.
Terwijl het absoluut niet nodig is. Maar ja, de mens kijkt dan naar de buren of naar de familie. Hij heeft iets meer. En wat ik zeg, als je kijkt van, ja, hij heeft 10 uur vrije tijd en ik maar 3, dat boeit niet. Maar hij heeft een duurdere auto als ik. Dan ga je, maar dat moet ik ook hebben.
En hoe transporteer je dit naar de zorg?
De zorg, bedoel je?
Want de zorg vraagt gewoon om uren.
Ja,
Ja, goed.
Dat wil zeggen dat de productiviteit daar omhoog moet.
Het komt ook omdat de zorg natuurlijk nu... dat we sowieso heel vaak rennen we naar een dokter. Omdat we zeggen, ja, toch maar even laten zien. En de dokter zegt van, ik laat je even onderzoeken... want ik weet niet zeker of dit en dat. Dus er komt heel veel consumptie bij die eigenlijk niet nodig is. We maken ons zo ongerust soms om dingen. We zeggen, doe dat wat minder.
Okay.
Hou je lichaam goed in de gaten, daar gaat het om. Maar we consumeren ook heel veel zorg die niet nodig is.
Goed, waarvan akte. We gaan terug naar Belfeld. Belfeld, 700 jaar, 1326, de eerste vermelding. Wordt groot gevierd dit jaar. Lucienne, hoe kwam dat zo?
Ja, inderdaad. Dit jaar, 2026, is het inderdaad 700 jaar geleden... dat Belfeld voor het eerst werd vernoemd. Vorig jaar zijn we als dorpsraad hebben een werkgroep opgericht. Belfeld 700 jaar. Dat is natuurlijk een enorme mooie reden om een groot feest te vieren. Voorgaande jaren hadden wij altijd één keer in de twee jaar een trots op Belfeld dag. Maar ja, 700-jarig jubileum vraagt om een trots op Belfeld jaar. Vandaar hebben wij een oproep gedaan naar alle verenigingen en stichtingen in Belfeld. Maar ook naar de bibliotheek, naar de school. Eigenlijk allerlei omliggende organisaties die Belfeld in hun hart dragen. Oproep gedaan om vooral met ons mee te denken hoe we de invulling kunnen geven aan zo'n jubileumjaar. En nou een grote shout-out naar de verenigingen, want dat is gigantisch groot opgepakt. En we hebben een prachtig jubileumprogramma voor volgend jaar, Lisa.
Dat zoveel verenigingen het opgepakt hebben, wat zegt dat over Belfeld?
Ja, dat, de mensen in Belfeld, dat is echt dat is fantastisch. Die zetten hun schouders eronder en die zeggen, we doen het zelf, we kunnen het goed zelf. En we gaan er wat moois van maken. En er iets moois van maken, ja, daar zijn we in Belfeld gewoon heel goed in. Ja.
Twan, jij doet ook mee?
Nou ja, goed, kijk, 700 jaar Belfeld is natuurlijk ook een mooie gelegenheid om inderdaad die geschiedenis onder de aandacht te brengen. Maar wat Lucien zegt, er zijn ook tal van andere verenigingen die eraan deelnemen. Dus dat programma wat gepresenteerd geworden is ook heel breed. En het is ook mooi dat je ziet dat het ook gaat over sport, cultuur, iets met de jeugd, et cetera, zeg maar.
Was dit geen mooie aangelegenheid geweest om de historie van Belfeld, zoals die bijvoorbeeld beschreven staat in het rapport van Raap uit 2011, geloof ik, om dat eens in mooie boekvorm aan Belfeldenaren te overhandigen?
Zeker, maar het is wel... Kijk, Lucien zei net al van, het idee is eigenlijk vorig jaar pas echt vormgegeven. En wil je echt een geschiedenisboek uitbrengen over Belfeld, daar is echt jaren voorbereiding voor nodig. En die tijd was eigenlijk te kort, dus we hebben daar niet voor gekozen om een geschiedkundig werk samen te stellen.
Als Belfeld 710 jaar bestaat, dan zou dat mogelijk kunnen zijn.
Inderdaad, als we dat gaan vieren, dan kunnen we misschien overdenken om daar een boek over uit te
zeggen. Maak er afspraken over. Het jubileum, maar heel veel verenigingen, stichtingen, mensen bij betrokken. Om hoeveel mensen die actief betrokken zijn, praten we dan?
Ja, dat zijn er echt honderden. Ja, en dat varieert van de bibliotheek, de brandweer, de scouting, de harmonie, tot aan sportverenigingen. Maar ook heemkunde heeft daar een groot aandeel in. Er komen ook mooie wandelingen, doorwandelen fit. Dat begint al op 18 januari en 22 januari.
Waarin je ook Belfeld van een andere kant kunt bekijken.
Ja, met 7 eeuwen Belfeld in de hoofdrol. En er komen verschillende lezingen over de geschiedenis. Maar ook programma's voor de jeugd, voor de allerkleinste is er een voorleesontbijt op 28 januari. De jeugd uit Belfeld en de KOW samen gaan zijn plannen om een feest te vieren op 29 mei. Gebeurt van alles.
Is er ook iets van een reunie waarin alle oud-Belveldenaren en Belveldenaren bij elkaar komen op een feestavond? Of...
Nou, we hebben wel op 15 maart, dat is de officiële datum waarin 1326 in de akte werd vermeld, Belfeld. Dat wordt onze speciale jubileumdag in de Hamar. En dan willen we eigenlijk 's middags ook groots gaan vieren. En daar komt ook, we gaan met de burgemeester samen en kinderen van de school een jubileumboom poten. Een tijdscapsule eronder. Er komt een lezing over de akte van Belfeld. Maar 's middags komt er ook de band Kik komt in Belfeld in de Hamar. Een spetterend feest geven. En er komt een liedje uit van Belfeld. Een medley van allerlei oude liedjes. Die is opgepakt door Sander Steurbel. met Belfortse zangers en zangeressen. En ja, dat belooft eigenlijk de grootste dag te worden, 15 maart.
15 maart, en daar is iedereen welkom vanaf...
Ja, iedereen welkom vanaf 2:30 's middags. En het programma duurt tot 7:00. En, het is een zondagmiddag. En ja, mooie gelegenheid om samen met iedereen die zich welkom voelt en welkom is... Ja. Om samen te vieren.
En de burgemeester van de nieuwe gemeente Venlo is er? Of nieuwe gemeente, inmiddels ook alweer 25 jaar?
Ja, die komt samen de jubileumboom poten. En ook de burgemeester zorgt voor een brief in de tijdscapsule. En daar komt ook de dorpsvisie van Dorpsraad Belfort in die tijdscapsule. Zodat
en waar gaat die naartoe, die tijdscapsule?
Die komt onder de jubileumboom, wordt die begraven.
Oké. In een speciale koker, hè?
Een speciale koker.
Niet in een glazen fles, hè? Want dan is die weg.
Nee, een speciale koker. En als ze die ooit eens naar boven halen... dan is het natuurlijk heel mooi om terug te zien wat er allemaal van uitgekomen is.
Oké. Okay. Komt er ook iemand van de provincie, bijvoorbeeld onze gouverneur? Want dat komt niet vaak voor dat een dorpje in Limburg 700 jaar bestaan viert.
Op dit moment weten we nog niet, maar is natuurlijk van harte welkom.
Maar niet uitgenodigd?
Nog niet uitgenodigd, maar dat kan nog komen.
Zou we het doen?
Ja, goed idee.
Hey, nog één highlight uit het hele programma?
Nou, eigenlijk nog twee highlights, als ik dat mag benoemen. Ja, ik heb wel 100 highlights.
Ja, maar, het is een inschakeling van highlights natuurlijk. Ja.
Op 27 juni organiseert de Harmonie van Belfort Vrienden van Belfort Live... waar de Harmonie eigenlijk een soort filharmonisch orkest is... en verschillende artiesten uit de regio naar Belfort.
Zoals?
Ja, ik mag nog niet te veel van het programma. Die eer wil ik aan de Harmonie zelf laten. Dus dat,
maar Arno Adams treedt ook op?
Dat zou een heel goede mogelijkheid zijn, ja, natuurlijk. En we hebben nog meer Belfort mensen die het ver geschopt hebben.
Ja, noem eens.
Nou, we hebben Lenny Tosserams, Mare Hoese, die in het musical wezen het ver geschopt hebben. Sander Sturbel is uit de musicalwereld.
Oké, maar dan heb je toch een tipje van de sluier opgelicht van wie er straks zal optreden.
Ja, ik laat de eer in de Harmonie. Okay. En wat ook een hele belangrijke is, op 11 oktober wordt er een groot benefietdiner georganiseerd in de Hamer. Ook voor de bedrijven. En daar is wel een idee om een boek uit te brengen en waarin vooral de... Belfortse bedrijven de mogelijkheid krijgen om gewoon te laten zien wat ze doen in het werk. Maar dat is ook nog in de kinderschoenen, zeg maar. Dus er wordt wel al flink aan gewerkt.
Interessant.
Ja.
Goed, waar kunnen mensen het programma teruglezen?
Het programma is terug te vinden op... we hebben twee verschillende websites. Eén, belfort700jaar.nl. Maar volg vooral de media en de nieuws via belfort.nu... Ook op Facebook, Instagram, op de website. Okay. Daar staat ook de evenementenprogramma, is daar altijd op terug te vinden.
Belfort, 700 jaar. Mensen, kijk daarnaar, luister ernaar, want het komt niet vaak voor. Het wordt een unieke aaneenschakeling van prachtige activiteiten. We gaan wederom naar muziek en dan gaan we naar Blerik. We gaan nu eerst naar Zomer van Arno Adams. Bij de kou van min 5. Ik begreep vanmorgen misschien wel min 10, min 15.
Nee, min 5 was het.
Maar we gaan nu naar Zomer van Arno Adams.
Het is weer zomer in het land. De dikke jas steeg uit aan de kant. De nacht is zoel en kort. De dagen heid en lang. Nimmer achter de raam, de vakantie die komt eraan. Dansend in het park, het mooiste ruksje hessen aan. Onder de zon een groot festival, niet zo koud als met de carnaval. De Tour de France, zomerkal, het futje tegen de bal. Zoom out, Balken in het zand, wie de kruidbussen verbrandt. Zoom in het land. Oh, wat is het heet, naad van de zwijt, niks aan onder die bloemenkleid. Een bloed boven lief, de wedstrijden tegen tijd. Zuma, Zuma, kom maar, Zuma. De moed ze vallen van het dak, we sluiten vandaag de zaak. We doen alles, maar op ons doe je gemaakt. Zomer in het lang, in de schaduw op een bank. Zelfs deze jong is blie, met zijn zonneallergie. Zomer, zomer, zomer.
Goed, dit was Zomer van Arno Adams uit van de CD Monnig Mooie Zon. Een mooie tegenstelling, zomer midden in de winter. En langzaam begint dat gevoel weer hunkeren naar het warme weer. Toch, Hans Huis?
Ja, we moeten naar het vuurjaar toe. Ja. Kus me, Marie, het duurde vuurjaar. Dat hebben we dadelijk gezongen. En dan hoop ik ook dat het gauw vuurjaar wordt in de Vasteloversteen.
Oké. Okay. Goed, welkom nogmaals in de studio, Jan Tieteleer en Hans Huis. Over de restanten van een kerk die ze gevonden zijn bij de reconstructie van de Antoniuslaan. Jan Tieteleer.
De Alde Lambertuskerk.
De Alde Lambertuskerk.
Eind mei dit jaar, daar waren ze bezig met het vernieuwen van de riolering op de Antoniuslaan. En toen belde ik immers op van Jan, ze hebben een paar oude stenen boven gehaald. Kom eens even kijken. Dus ik spring op de fiets en inderdaad, ze hadden een paar oude stenen geraakt. Ik vraag in die opzichter van, is hier archeologische vrijgave gegeven? Die man keek me aan als een kerstwortelen. Niks. Dus ik heb maar een mailtje gestuurd naar de stadsarcheoloog. En naar mijn eigen heemkundekring. En gelukkig ook naar Hans Huis. En die dachten dat kerkje ergens anders lag. Dus ik moest mijn verhaal terugtrekken, want het klopte allemaal niet. Maar ik kon het gelukkig bewijzen. Samen ook gesteund door Hans Huis en de Omroep Venlo, moet ik zeggen.
Maar Jan, jij moest een mail sturen naar de gemeente. Was toen het spul al niet uit de grond? En
nee, dat... nee, ze hadden hem geraakt. Je moet het voorstellen dat die oude Lambertuskerk... die lag met de punt op de Antoniuslaan.
Daar ben ik altijd nieuwsgierig. Wat bedoel je met de punt, de achterkant?
De punt, dat is van het punt van de kerktoren.
Ja?
Het was een kerkje. De Lambertuskerk was in zijn laatste fase was het een kerkje van 31 bij 15 meter. Hij lag een beetje schuin op de hoek van de helling met de Antoniuslaan. Een beetje meer op het oosten gericht. Dus niet parallel aan de helling, maar een beetje schuin richting Venlo gericht. En hij lag met de punt, lag hij op het punt van de toren lag hij op de Antoniuslaan. En daar hadden ze een paar oude stenen geraakt. We hebben moeten aantonen dat het inderdaad de oude Lambertuskerk was.
En hoe heb je dat aangetoond?
Nou, aan de hand van oude plattegrondjes en van oude actes die we hadden. En ik heb daar een bijeenkomst voor georganiseerd in de Ruisdonk, in de Hoeskamer. En daar werd schoorvoetend toegegeven dat het inderdaad de oude Lambertuskerk was. Er kwamen ook van alle kanten sorry's, ook van de stadsarcheoloog. Die heeft zich dat zo aangetrokken dat 28 augustus zijn er opgravingen gedaan. Toen belde mijn zoon, belde me 's morgens weer op. Hij zegt, pap, ik ben met een hond aan het wandelen en ze zien bij die kerk aan het scherren. Dus ik ben op de fiets gesprongen. En inderdaad, er waren dus een onderzoeksbureau, Gionius was daar opgravingen aan doen. Ik heb thuis alle oude tekeningen die ik had van de eerste opgravingen in 1948. En ik heb die man die tekeningen gegeven en die heeft toen besloten om niet alleen die ene punt van de toren vrij te leggen, maar ook de zuidelijke muur van de Lambertuskerk. En maar goed ook, want er werden ook 5 graven gevonden uit het begin van de 17e eeuw van onbekende Blerikenaar.
Ik zit nog iemand, want ik ben even de draad kwijt. Het oude Lambertuskerkje, en over die Lambertus komen we dadelijk nog even te spreken. Dat lag dus eigenlijk voor de latere Antoniuskerk,
zeker,
de oorlog vernielde.
Zeker. Om even de korte historie te schetsen. Ergens in de 12e eeuw is dat kerkje gebouwd door de graaf van Loon. Als een klein zaalkerkje. En het kerkje heeft er gestaan met meerdere aanbouwen in de loop van de tijd. Tot 1904. Toen is de kerk afgebroken. En alleen het koor is toen behouden als kapelletje. En is in november 1944 opgeblazen. In 1899 is die geweldige, mooie, grote Antoniuskerk is toen geopend. Maar ja, die heeft er maar 44 jaar gestaan. Want zoals gezegd, in november 1944 is die gigantische grote kerk met dan het koor wat er over was van die Lambertuskerk is opgeblazen.
En dat koor van die oude Lambertuskerk was onderdeel van die Antoniuskerk?
Nee, daar stond er los van. Stond er echt voor. Ja.
En dan toch even naar die Lambertus. Want toen ik in Blerik kwam te wonen, ooit, heel lang geleden, toen werd ik in verwarring gebracht. Ja. De patroonheilige van Blerik, ja, is Lambertus. Ja. De Lambertuskerk ligt helemaal niet in het centrum. Die ligt ergens buiten het centrum van Blerik. En de Antoniuskerk is eigenlijk een vreemde benaming dus voor een kerk van Blerik. Hanshuis.
Ja, dat klopt. Kijk, de Lambertuskerk, zoals de meeste mensen hem kennen, is nu een gezondheidscentrum. En ik heb het ook niet altijd anders geweten als we hebben de Antoniuskerk en de Maas liggen, de Hubertuskerk nog ergens en dan de Lambertuskerk. Maar ja, toen het verhaal er kwam van Lambertus is eigenlijk de patroonheilige van Blerik, dan snap ik ook dat het allereerste kerkje naar Lambertus is genoemd. En dat is wat Jan nu ook noemt.
Ja, maar wat is de reden geweest om de oude Lambertuskerk in het centrum van Blerik, omdat daar een nieuwe kerk voor komt?
Nou,
dat snap ik. Maar waarom dat ze die ineens Antoniuskerk noemen?
Nou, dat was toen op het eind van de 19e eeuw wilde men een devotiekerk in Blerik. En pastoor Stassen, die was de bouwpastoor. En met Koem Soebies hebben ze dan besloten om daar een geweldige grote devotiekerk neer te zetten. Toen is wel toegezegd dat de eerstvolgende kerk die in Blerik gebouwd zou worden weer naar Lambertus genoemd zou worden.
En dat is in
1932 ongeveer kwam dan die nieuwe Lambertuskerk.
Maar wat is een devotiekerk?
Ja, ze dachten dat daar mensen een bedevaartsplaats, dat mensen daarop afkwamen. En dat is niet zo geweldig gelukt.
En waren ze dan in Blerik allemaal dingen kwijt dat ze naar de Antonius hebben genoemd?
Nee, dat is gewoon. Ja, Antonius was toen hot, zal ik maar zeggen. Ja, er moest in Blerik een Antoniuskerk komen.
En dat moest Blerik opstuwen in de vaart
daarvoor? Dat moest Blerik opstuwen in de vaart der volkeren. Er moest mensen trekken naar Blerik.
Zowel de eigenlijke naam is de heilige Antonius van Padua. Want we hebben nog meer Antonius.
Ja.
En dat is daaraan gekoppeld geworden met die devotiekerk. Dus zo heb ik het verhaal ook altijd begrepen.
Oké.
Maar die kerk is eigenlijk voor de geschiedenis van Blerik is die van zeer geringe waarde.
Welke?
Die grote Antoniuskerk. Je komt hem wel heel vaak tegen op heel veel foto's. Op Facebook komen ze voorbij. Die geweldig mooie grote kerk. Maar ze heeft er maar 44 jaar gestaan.
Ja, maar was natuurlijk wel een imposant bouwwerk.
Ja, maar ze heeft niet de kans, gekregen om echt voor Blerik geschiedenis te schrijven.
Was dat ook overigens van Kuipers of niet?
Ja, die was van Kuipers. Ja. Maar dan moet je voorstellen dat die oude Lambertuskerk, daar gaat het om, die heeft meer dan 725 jaar geschiedenis geschreven voor Blerik. Die is gekomen in de tijd, moet je je voorstellen, de Noormannen waren net verdwenen. In de tijd van de kruistochten. Die graaf van Loon besluit daar om dat het kerkje neer te zetten. Dat kerkje heeft gezien dat de stadsmuren van Venlo gebouwd werden. In 1343, toen lag dat kerkje er al eigenlijk 200 jaar.
Maar wat was de reden, is dat bekend, waarom dat graaf van Loon daar een kerkje bouwde? Want Blerik stelde natuurlijk nog niks voor.
Heel simpel, heel simpel. Het katholieke geloof kwam uit de kant uit het zuiden, met de Savaas, die kwam uit Armenië. En uit Engeland, Ierland kwamen dan Willibord, Adelbert en Plechelmus. Dan zullen er nog wel een paar zijn die staken over met bootjes. En die, die missionaris, om ze zo maar te noemen, die gingen niet de boer op, maar die gingen naar de adel en de landadel. Die haalden ze over in het nieuwe geloof. En die adel voelde zich dan verplicht om dan ook kerkjes, om daarmee de bevolking te kerstenen. En, zo moet je dat
maar
zien.
Was het ook een bewijs, want Blerk hoorde toen bij de bestuurseenheid Maasbree.
Ja. Nee.
Toen al, niet?
Nee.
Vertel.
Blerk is tot 1794 in zijn eigen heerlijkheid geweest. En pas in de Franse tijd is er is Blerk, Bree en Baarlo is samengevoegd tot één gemeente.
Door de Fransen?
Door de Fransen, mm-hmm. Ja.
En na de Franse tijd?
En na de Franse tijd is dat zo. Ja, we zijn één gemeente gebleven tot in 1940.
Ja. Maar was het bouwen van een kerkje in die tijd ook niet belangrijk vanwege de identiteit van het gebied? Zo van, wij zijn toch een bepaalde mate van zelfstandig.
Nou, ik denk dat gewoon een kwestie van is geweest van de graaf van Loon, om te zorgen dat die bevolking daar bijeenkomt.
En niet heel ver naar de kerk hoeft in Maasbree, ja, bijvoorbeeld.
Want je moet eens kijken, als je een oude kaart pakt van voor 1850 ongeveer, en je kijkt dan Blerk van bovenaf, dan zie je werkelijk een spinnenweb van wegen die leiden naar één plek. Niet naar Venlo, maar dat ene kleine Lambertuskerkje. Ja. Dat is echt heel prachtig om te zien. Hans noemde dat heel toevallig. Dat is de Place de l'Étoile van Blerk. Ja. Maar echt, je ziet een stralenkrans van wegen, die komen allemaal uit bij dat kerkje. En bij dat kerkje gebeurde het ook. Voor het kerkje lag nog een klein gebouwtje met twee vertrekken. Dat was de lagere school van Blerk. En daar vergaderde de schepenbank. Dus de rot, die verzamelde zich daar. Dus bij dat kerkje gebeurde het. En vroeger gebeurde, als er iets was, dan begon met een heilige mis. Dat is al heel lang geleden, maar vroeger was het zo. Maar ook voor de deur van het kerkje, dat lag de Merret. Nu is dat het Antoniusplein. En op die Merret, dat was vroeger ook de Merret. Daar begon de vastelovend, dat was het schuttersfeest. Dus daar gebeurde het. Dat was het hart van Blerik.
Okay. Mag je vragen, welke loon, welke graven? Niet over,
de graaf.
Welke loon, welke plaats is dat?
Van België.
Oh, ja. Borgloon.
De graven van Loon die hadden bezittingen hier in de buurt. Ja. En het beheer lieten ze over aan de heren van Borne. En de heren van Borne droegen dan in 1219 de zorg voor die kerk over aan de abdij van Averboden.
Want dan klinkt jou allemaal bekend in de oren.
Ja, Twan moet dat wel kennen, denk ik.
Ja, zeker. Maar ja, goed, ik zei net ook al in het begin van je uitzending, zeg maar, het stichten van een kerk is inderdaad voor een dorp heel belangrijk, zeg maar. Daarmee krijgen ze een eigen identiteit.
Eigen smoel.
Ja, precies, ja.
En dat heeft Blerk altijd willen hebben, toch?
Zeker.
Eigen smoel?
Ja, ze hebben altijd een eigen smoel gehad, zal ik maar zeggen.
En nog?
Maar ja, Blerk is als ik het verhaal hoor van Bijlveld, Blerk is een ander verhaal. Niet dat Blerk bijzonder is, daar gaat het niet om. Maar bij Blerk heb je een dorp. En je hebt er dan de omringende kleine dorpjes en woongemeenschappen. En het dorp van Blerk is eigenlijk niet meer als de Kloosterstraat, de Averbodenstraat, de Maasbreese straat en de Pontanenstraat. Dat blokje is eigenlijk het dorp.
De Pijnstraat?
Nee. Als wij zeggen we gaan naar het dorp, dan gaan we naar dat vierhoekje, daar gebeurde het. En als je dan kijkt naar die kerk en die stralenkrans waar ik het over heb, daar kwamen mensen uit van de Molenseweg, van de Meulenbus, van Houtblerik, van Euverkoren, van de Boekend, van de Wilder, van het Brook. Dat hoorde allemaal bij Blerik.
Ja.
Dat is ook de reden waarom dat het oog van Venlo viel op Blerik, omdat er ontzettend veel grond ligt die ze kunnen.
Ja. Oké, okay. Nou zijn die fundamenten gevonden, Hans. Wat moet er nou gebeuren?
Ja, goed, daar hebben we even heel goed over nagedacht. Van hoe kunnen we dit in Blerik op de kaart gaan zetten, op de historische kaart? Kijk, als wij overleggen, en zeker als persoon, heb ik me altijd heel hard gemaakt. Heb ik al vaker aangegeven, ook hier bij de omroep, die identiteit van Blerik. Die zie je bijna nergens meer terugkomen. We hebben met de postcodeboek, we zijn Venlo. We hebben bedrijven, we hebben winkels, er staat Venlo.
En er zijn nog mensen die zeggen Venlo West.
Ja, dat is helemaal uit de boze. Dus dat gooien we gewoon overboord. Maar goed, dit vonden wij een bijzondere aangelegenheid. Die historische kennis die komt dan vooral van Jan af. Om samen te werken vanuit het wijkoverleg. En we hebben meerdere partners waar we mee samenwerken. Dat is bijvoorbeeld Venlo Partners, die zijn ook voor dit soort dingen. Om Blerik inderdaad een smoel te geven van vroeger uit. Dus wat wij nu aan het doen zijn, is... we willen een geweldige maquette maken van dat oude kleine kerkje wat er geweest is. Dat zetten we ook op een prachtige, zeg maar, op een sokkel. Daar wordt ook nog even de geschiedenis
maar
van...
Moet die dan in brons gegoten worden? Of
zo? Zoiets dergelijks, ja. Moet hufterproef zijn. We hadden eerst gedacht, het gaat dat lelijk ding wat er nu staat... wat in Blerik de halve hiep genoemd wordt. Dat is een paard aan de ene kant zonder hoofd... en aan de achterkant zie je het achterwerk en aan de
niks
andere
Blerik.
Kant van de weg. Dat
niks Blerik.
Dat is niks Blerik en dat past ook helemaal niet in het, in het centrum zoals het vroeger was. Want er liggen nog best wel wat oudere gebouwen... zoals het Roodhoes, de Hellingen met zijn huizen en dergelijke. Goed, maar dat was een kostbaar verhaal om dat allemaal te gaan verplaatsen. Degene die dat ontworpen had, die zei van... ik wil wel meewerken, maar goed, dat was een zeer kostbaar verhaal. Dus we hebben nu een leuke plek gevonden wat er wel in de buurt is... en wat ook echt tegen die kerk aanleunt om dat daar dadelijk te gaan plaatsen.
En waar is dat?
En dat is eigenlijk aan de kant van de helling. Als je van de helling in Bleren Kloosterstraatjes tegenover de helling... dan ga je naar onder, daar staat dan dat achterwerkje van dat paar...
Ja.
En eigenlijk er tegenaan willen we dan, er is een bomenrij, daar willen we dat neerzetten, zodat het echt gaat opvallen.
Oké.
Wat we verder van plan zijn, dat wil ik er toch even bij zeggen, want de tijd wordt natuurlijk wat kort nu. Wij zijn van plan om, en dat is al in uitvoering, om Blerik verder op de kaart te zetten met een historische route. Door het centrum van Blerik zijn heel veel dingen die zijn verdwenen. Zeker door al die oorlogen waar Blerik onder geleden heeft. En het is niet alleen de laatste wereldoorlog, maar ook al daarvoor. Een route die dus vanuit dat punt gaat vertrekken. En daar wordt dan heel mooi op papier gezet. Dat is al gebeurd. Een wandelroute. Wat vervolgens ook nog een fietsroute wordt. Iets van 9 kilometer, begreep ik aan Jan. Een boekwerkje erbij en dat mensen daar gebruik van kunnen maken. En dat willen we straks op een feestelijke manier, als dat allemaal klaar is, zoals Belfeld ook zijn feestje viert, willen wij hier ook een bijzondere aandacht aan wijden.
En wanneer gaat dat gebeuren?
We willen dat eind april willen we dat helemaal klaar hebben. We hebben echt goede gesprekken gehad, ook met de gemeente Venlo, want het gaat ook een heel stuk om de financiën. Het gaat lukken. Daar zijn we ontzettend blij mee dat we dan in elk geval Blerik op deze manier weer op de kaart kunnen zetten.
Okay. Maar die informatieavond, wanneer is die?
Die informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is, alles is welkom. En